dat wij rekening houden met het kerkelijke jaar, dat hebt u eerder al gemerkt. Beslot zijn we Psalmzondag, Palmzondag, ook niet vergeten. En vandaag zijn we dus min of meer verplicht terecht in Handelingen hoofdstuk 2. Waar in mijn Bijbel boven staat uitstorting van de Heilige Geest. Op het bekende Pinksterfeest. Wij weten er niet zo goed raad mee. Ik hoorde trouwens wel iemand zeggen, ik geloof niet eens dat het een christen was, die zei, de Pinksterfeest, dat is de verjaardag van de kerk. Kom dichter in de buurt, denk ik wel eens. Maar dat mag je eigenlijk alleen maar roepen in deze tijd van het jaar, rond Pinksteren, daarna niet meer, want het is niet waar. Dat is niet zo. Maar ja, dat is met zoveel dingen zo die gesetteld zijn, vastgezet zijn in de traditie, kerkelijk of christelijk of hoe je dat maar moet noemen, daar kom je dus ook in de praktijk nooit meer vanaf. En toch doe ik maar weer een poging. Want ja, het gaat niet om wat wij vinden, het gaat niet om onze traditie, het gaat om wat God zelf in zijn woord heeft geopenbaard. En dan moet ik u zeggen dat de uitstorting van de Heilige Geest als zodanig, zo je wilt, de komst van de Heilige Geest, niet plaatsvond op de Pinksterdag. Begrijp je me goed? Wij lezen in Johannes 7, geloof ik. Even gauw kijken of het waar is. Ja. Dat de Heer Jezus citeert uit Jesaja hoofdstuk 12. En dat is dan in Johannes 7, vers 38. Nou ja, vers 37 dan. Op de laatste dag, de grote dag van het feest, dat was loofhuttenfeest trouwens, stond Jezus en riep zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. Dan moet ik eerst natuurlijk weer uitleggen dat zijn buik, dat is die van de Heer zelf. En als je het leest in het Oude Testament, dan staat er, meen ik, uit zijn binnenste. Want het idee is dat stromen van levend water zouden voortkomen uit het binnenste van de knecht des Heren, van de Heer Jezus namelijk. We zitten met interpunctie die, ja, een beetje problematisch is, maar dat is het idee. De Heer zelf zou namelijk de bron zijn van dat levende water. Dat is hier niet nieuw, want in Johannes 4 gaat het er uitgebreid over, ter gelegenheid van de Jacobsbron en de Samaritaanse vrouw in het gebied van de stam van Jozef. En wat het maar was, maar daar gaan we het niet over hebben nu. Het gaat erom dat de Heer verwijst naar het Oude Testament en zegt, er is geprofeteerd dat de stromen van levend water zouden komen. En hij zegt, kom bij mij. Kom tot mij en drinken, want stromen van levend water zouden uit mijn binnenste vloeien. Het is dezezelfde Johannes die dit opgeschreven heeft, die melding maakt van de speer in de zijde van de Heer Jezus, waaruit kwam water en bloed, en waarvan hij schreef als commentaar dat water en bloed en geest zijn drie verschillende woorden, maar het is hetzelfde. Want hij zei, er zijn drie dingen die getuigen. Maar dat vers kan ik ook al niet aanhalen, want als ik dat ga aanhalen, moet ik zeggen dat je heel wat woorden uit het vers nog moet doorstrepen ook. Wat men bij een nieuwere Bijbelvertaling niet durft te doen. Maar vooruit. Maar drie dingen zijn er die getuigen, de geest, het water en het bloed, en die drie zijn één. Want geest, water en bloed zijn drie verschillende woorden voor leven. Dat is het vierde woord dus. Nou, dat was het eerste eigenlijk. Leven. Bloed is leven. Ik reed kort geleden achter een grote vrachtwagen en er stond met grote letters op, bloed is leven. En helaas, ik reed erachter, anders had ik mijn camera gepakt, had ik een foto gemaakt. En die zou ik toch bij gelegenheid wel eens laten zien. Bloed is leven. Want ik moet het altijd uitleggen, omdat christenen denken dat bloed dood is. En dat ze behouden worden door de dood van de Heer Jezus. Dat is niet zo, dat is door zijn opstanding. 1 Korinthe 15. Als Christus niet is opgestaan, dan bent u nog, zijt gij nog in uw zonde, enzovoorts. En als je dan één keer overleden bent, ben je verloren. Staat er, 1 Korinthe 15. Toch? En over Christus staat dat hij nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand Gods en daar pas is hij onze hoge priester. En Romeinen 8 zegt, Christus is het die gestorven is. Wat meer is, die ook is opgewekt, die ook is aan de rechterhand Gods, als hoge priester, en die voor ons bidt. Zoals de hoge priester zou doen, enzovoorts. Er zijn wat misverstanden in het spel, maar de Bijbel geeft daar niet de aanleiding toe. De Bijbel zegt het goed. Maar hier heb je de Heer Jezus, die grijpt vooruit op zijn opstanding en zegt, kom tot mij voor dat water, levend water, want het zal uit mijn binnenste vloeien. En dan staat er, want daar ging het me om het volgende vers, dat in de Statenvertaling tussen haakjes gezet is, omdat het een tussenzin is, vers 39. Dit zeide hij van de geest, dewelke ontvangen zouden die in hem geloven. Ik mag aannemen toch dat u het Nederlands begrijpt. Welke ontvangen zouden, dat betekent dat het vanuit het verleden beloofd was voor de toekomst. Ik zal mijn best doen het niet verder uit te leggen, want dan wordt het waarschijnlijk nog ingewikkelder. Hulpwerkwoord van de toekomende tijd. En toe maar weer, ik ga het niet uitleggen. Maar de welke ontvangen zouden, dat was de bedoeling dus van oudsher, degene die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Heb je dat? Als je dit begrepen hebt, dan heb je weer een probleem erbij. Want u hebt misschien ook wel geleerd dat wij hebben één God, maar we moeten wel allemaal zeggen dat hij drie is. Hè? Dat weet u toch, hè? Naast elkaar. Een Vader, een Zoon en een Heilige Geest. En die zijn dan van eeuwigheid. Toch? Zonder begin, zonder einde. Ik heb de woorden niet precies bij de hand, maar zo staat het toch in de, hier en daar in de officiële geloofsbelijdenis enzovoorts. Hier staat, de geest was nog niet. Dan heb je toch een probleem, of niet? Of leest men die dingen niet? Het staat gewoon in de Bijbel. Trouwens, hoe vaak staat het woord Heilige Geest trouwens in het Oude Testament? De kans is groot dat u het wel weet, want het is niet zo vaak. Hè? 3 keer. En het zijn eigenlijk maar 2 schriftplaatsen. De ene is Psalm 51. In dat gebed, neem uw Heilige Geest niet van mij. Dat is eigenlijk het gebed van de Heer Jezus op voorhand in het Oude Testament vastgelegd. En de andere is Jesaja, nou, 63 geloof ik, maar daar ergens in de buurt. Zij hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Gesproken over het Joodse volk feitelijk. En in 2 versen achter elkaar staat dan 2 keer de term zijn Heilige Geest. In alle gevallen, maar het zijn er maar 3, is de Heilige Geest de geest van Christus. En die was nog niet, want het is profetisch, die uitspraken uit Psalm 51, zowel als uit Jesaja zijn profetische uitspraken. En Johannes zegt gewoon, ja, die geest, dat zou wel zo zijn. Dat zou wel komen, die zou komen, maar die was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Let op, niet overmits Jezus nog niet gekruist was, maar overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Het was overigens tussendoor even Jesaja 63, vers 10. Dat staat er nog een keer, maar ik blijf niet zoeken. Want daar staat de term twee keer. Dat hij dat weet. Vaker komt het niet voor. Het begrip is namelijk de aanduiding van het leven. Geest is leven. Van het leven van Christus. Daarom heet het Heilige Geest. Oké. Als het te moeilijk is, mooi, dan maken we het nog moeilijker. Ergens in een van mijn woordenboeken staat onder het woord geest een hele reeks van toepassingen. 1, nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5, nummer 6. Minstens 7. Meer durf ik niet te zeggen, maar minstens 7. Wat het allemaal kan betekenen. Daarna, als je er wat langer over nadenkt en geen woordenboeken hoeft te schrijven, dan kom je er wel achter dat het er ook al wat minder hadden kunnen zijn, omdat het overlappende begrippen zijn. Geest als aanduiding van het een of andere gas, dan zou je toch moeten begrijpen dat het eigenlijk hetzelfde woord is. Geest of gas. Trouwens, in Utrecht spreken ze die T aan het eind sowieso niet uit. Dus geest of gas blijft gewoon hetzelfde. Geest staat namelijk voor alles wat wij als abstract beschouwen, of als dat niet een goede woord is, dat kan ook nog. Geest staat voor alles wat we niet kunnen waarnemen. Maar waarvan we weten dat het er is, omdat we de uitwerking ervan kennen. En ja, ik doe het niet met opzet, maar eigenlijk dit staat letterlijk in Johannes 3. Daar staat de geest blaast, de wind blaast, pneuma is geest, of ook wind, want wind kan je ook niet zien. Er staat, die blaast waarheen hij wil, en je weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat, maar je hoort zijn geluid. En je, toch? En je hoort het, je hoort hem gieren door de bomen, en je hoort de bladeren van de bomen rammelen, als ze tenminste oud en hard zijn. Maar goed, je ziet de consequenties ervan. Je ziet hier en daar een dak door de lucht vliegen als de wind wat hard waait, maar de wind zelf kan je niet zien. Dat is pneuma. Dat is wind. Geest is het. Ruach in het Hebreeuws. Dat begrip. Maar het is in principe de aanduiding van kracht die de oorzaak is, geest is de kracht die de oorzaak is van alle verschijnselen. En verschijnselen kun je waarnemen, daarom heet het ook verschijnselen. Dat komt in het schijnsel, daar kun je je licht op laten vallen, letterlijk of overdrachtelijk. Maar achter alles, achter heel die fysieke, zichtbare, tastbare wereld, is een kracht die dit voortbrengt. Sommigen noemen zich materialistisch, en dat is een filosofische richting. En die richting, die gaat ervan uit, of die gelooft, dat we hebben alleen maar dat wat je kunt waarnemen, de rest bestaat niet. Verder is er niks. Dus geen geesten, geen spoken, geen demonen, geen God, niks. Helemaal niks. Dat is een beetje dom gedacht. Want als je enigszins verdiept hebt in de materiële wereld, dan kom je toch tot ontdekking dat er iets achter steekt. En dat er iets in zit wat wij niet weten. En voordat je het weet ben je bij materie en bij het begrip antimaterie. Er zit iets achter. Nou, dat heet geest. Dat heet leven. En van God staat niet, je hebt God de Vader en je hebt God de Zoon en je hebt God de Geest. Zo lees je het niet. Je leest, God is geest. Dat wil zeggen, God is de onzienlijke, maar dat lees je ook letterlijk. Dat schrijft Paulus aan Timotheus. Niet als iets nieuws, maar gewoon, dat weet iedereen. God is geest. Namelijk, God is de onzienlijke God. De onkenbare God. En voor zover iets van God gezien of gekend kan worden, is het in de schepping. Dat is de uitwerking van wat God doet. Dat is Romeinen 1. Romeinen 1 waar dat staat. Men kan God kennen. En men kent God kunnen, afhankelijk van waar in Nederland wij ons bevinden. Maar men kan God kennen uit de schepping. Dat wat van God kenbaar is of gekend kan worden enzovoorts. En de Bijbel zegt, Paulus schrijft dat in Romeinen 1, dat daarom geen mens te verontschuldigen is. Want aan die wereld, die zienlijke wereld, kun je weten dat daar een kracht achter zit die dat heeft voortgebracht. En dat is God. Nee, niet evolutie. Dat is alleen voor David Attenborough zo. Arrogante kwast. Ja. Die wil niet in God geloven, maar wel in de natuur heeft het allemaal zo. De evolutie tussen de evolutie zo enzovoort. Hè. En dieren en dieren die zich aanpassen en planten die zich aanpassen, dat kennen ze wel. Maar dat daar een kracht achter zit die dat stuurt, dat begrijpt elk kind. Toch? En ik dus ook. Ja, ja. Ik stond ernaast toen iemand aan mijn vader vroeg, toen was ik nog maar zo, maar aan mijn vader vroeg, maar waarom gelooft u eigenlijk niet in evolutie of zoiets? Waarom gelooft u in de schepping van? Nou zijn we van evolutie, ja, zo'n groot geloof heb ik niet. En ik vond het de beste antwoord, ik gebruik het nu nog, meer dan een halve eeuw later. Dus vooruit maar weer. Nee, wat daarachter steekt is geest. God is geest, dat is die kracht. God is de God die niet gezien kan worden, niet gekend kan worden. God is als het ware abstract. Maar God drukt zich uit in zijn werk. Nou ja, oké, even heel klassiek, orthodox, protestants, christelijk. God drukt zich uit in de schriftuur. In de Bijbel. Dat is een woord, logischerwijze. Elk mens doet dat ook, drukt zich uit in de woorden die hij spreekt. En in de creatuur, dat wil zeggen in zijn schepping. En de schriftuur zegt dat God dat inderdaad doet. Dat was Romeinen 1 dan onder andere. De psalmist, dat de psalmisten hebben het daar natuurlijk ook over. En Job heeft het daarover, hoe God zich uitdrukt in de schepping. Dat is een bekend gegeven, maar dat is wat het is. Maar God is geest. Geest is kracht. Geest is de essentie van leven. Uit geest komt dat dan ook allemaal voort. Er bestaat ook een theorie die zegt dat heel deze zienlijke wereld in feite de gestolde geest is. Dat wil zeggen, als het ware, dat het materie is die zodanig verdrukt is geworden dat het zichtbaar en tastbaar wordt, maar dat in een eventuele nieuwe schepping die druk er helemaal afgaat en naar onze maatstaven verdampt dan het hele spul en dan wordt het weer doorzichtig, doorschijnend en wat het maar is allemaal. Of je zich daarbij wat kan voorstellen, dat weet ik ook niet. Ik zeg het waarschijnlijk ook wat ongelukkig. Maar het is de opvatting bijvoorbeeld van iemand als Bettex, die dan toch in christelijk, een reformatorische kring, 100 jaar geleden dan toch wel heel bekend was. Maar toen maar weer. Maar zoiets. Hoe dat zit, dat doet er ook niet zoveel toe. Waar het om gaat is dit. Dat die geest die beloofd was, dat is niet hetzelfde als dat wat we tegenkomen in Genesis 1, vers 2. Die van, en de geest Gods zweefde op de wateren. Dat is de eerste keer dat er sprake is van het woord geest in de Bijbel. Het is de geest van God. Dat is niet de zoveelste persoon van de Godheid, er is maar één God. Dat is de kracht Gods die actief wordt en die dan doet wat heel logisch is. Als geest actief wordt, hoe kun je weten of geest actief is? Want geest is niet waar te nemen. Het moet blijken uit wat hij toont dan eventueel naar buiten toe. En dus is het eerste wat er daarna staat. En God zeide, daar zij licht. Logischerwijze. Want God is niet te zien. En daarom wordt hij zichtbaar gemaakt. Het blijft een hoofdthema in de Bijbel tot in de Tweede Korinthebrief, nee, tot in Openbaring 22. Over het licht en het lam en wat het maar is in het Nieuwe Jeruzalem. Maar ik wilde zeggen, in 2 Korinthe wordt het aangehaald. En er wordt gezegd, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Dat is Genesis 1, vers 2 en 3. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Die het beeld Gods is. Christus die het beeld Gods is. Want als God gestalte, beeldgestalte, aanneemt en zich vertoont, dat is niet normaal, God is geest. Maar als hij zich vertoont, dan verschijnt daar in oud-testamentische tijd de figuur, de gedaante. Hij vertoont. Dan verschijnt daar het beeld, de gedaante, de figuur van de Godheid. En die heet Jehovah. De Heere God. Met wie heb ik gesproken? Vroeg Mozes. En Jozua. Abraham vroeg het niet, maar die wist het zo wel. Hebben we die nog? Dat is het Oude Testament. En dit is orthodox wat ik nu zeg gewoon. Volstrekt orthodox. Die verschijning van Jehovah wordt beschouwd als een theofanie. Dat wil zeggen een verschijning van de Godheid. Fanie. Dat is van fantoom. Een verschijning. Het Theos is God. Hè? Een theofanie. Dat woord kun je zo op googlen, dat kun je zo vinden. Theofanie. Maar orthodox-christelijk is dat die theofanie in het Oude Testament ook beschouwd moet worden als een christofanie. Namelijk als een verschijning van Christus avant la lettre. Dat wil zeggen voor de geboorte en dood en opstanding uiteraard van de Heer Jezus. Een christofanie. Waarom? Waarom gelooft men dat? Wel eenvoudig, omdat men weet dat Christus het beeld Gods is. En als in het Oude Testament God verschijnt als een gedaante, een beelders, dan weet men, ja, dat moet Christus zijn. En zo is het maar net. Alleen hij was toen nog niet de Christus, hij moest het nog worden. Maar begrijpt u het verband tussen die dingen? Er is echt helemaal niks moeilijks aan. Als je niet Nicea had, zal ik maar zeggen, en niet de daarvan afkomstige geloofsbeleidenissen, en je had alleen maar je Bijbel, was het geen enkel probleem. Je hebt God en God is geest. En als God dus actief wordt en wat gaat doen, zodanig dat er wat van gemerkt kan worden, dan heet het de geest Gods die dat doet. Want alles wat gebeurt, komt door geest. Kracht. Denkkracht, de kracht om wat uit te vinden, dat heet ook geest. En een grap vertellen, spitsen vondst, een inval, dat noemen we ook geest, geestig. En als iemand gedreven wordt voor iets, en die kracht die erachter zit, wij noemen dat geestdrift, enzovoorts. Dat is wat geest is, dat is de normale betekenis van het woord. En in de Bijbel heeft het geen andere betekenis dan deze. Die kracht is, de vraag kan alleen zijn, wie zijn geest, over wie zijn geest gaat het? Want de Bijbel kent ook de kracht van de duivel en dus de geest van de antichrist, eveneens een term van Johannes. Ook om voor de hand liggende redenen? Natuurlijk, kan het zo zijn. En Isaac da Costa had het over de geest van de tijd. Volgens mij heeft hij die term uitgevonden, de tijdgeest. Wij kennen hem tot vandaag. Maar ja, die geest van de tijd, dat was ook eigenlijk de geest van de antichrist. Maar toen maar. Dat is 200 jaar geleden, ja. Oké. We zullen het daar niet verder over hebben. Maar het gaat erom dat u begrijpt dat het Oude Testament spreekt, natuurlijk, en het Nieuwe spreekt over de geest van God. Maar dat wat beloofd was, dat heet specifiek de Heilige Geest, omdat het de geest is van Christus, de levenskracht van Jezus Christus. Begrijp je me goed? God is heilig en als God geest is, is dat heilige geest. Maar daar gaat het me niet om. Het gaat mij om het gebruik van de term in de Bijbel. De Heilige Geest is de geest van Christus reeds in Psalm 51. Maar ik doe mijn best er niet naartoe te gaan, want dan kom ik niet meer bij mijn onderwerp. Maar het is de geest van Christus in Psalm 51 en daarna in Jesaja 63. Als dus tot Maria gezegd wordt, die immers zegt, hoe zal dat wezen, daar ik geen man beken, dan wordt tot haar gezegd, de Heilige Geest zal over u komen. Dus ik denk dat ze vervolgens de concordantie gepakt heeft, of hoe zo'n ding maar heet dan, hè. Waar komt de uitdrukking Heilige Geest eigenlijk voor? Want die kenden ze waarschijnlijk niet, want het was nog voor Nicea. En men had nog niet de Heilige Geest gemaakt tot de tweede persoon van de Godheid. De derde persoon, sorry. Ook dat is een misverstand, die nummering, maar toe maar. Dan is ze dus terechtgekomen in Psalm 51 en Jesaja 63. En daar moet ze meteen de conclusie getrokken hebben dat wat uit haar geboren zou worden, dat is inderdaad de Messias. Want daar gaat het over in Psalm 51 en Jesaja 63. Nee, iemand zei, Psalm 51 gaat toch over David. Dan zeggen, ja, je denkt toch niet dat de familie van David niet weet waar die psalmen over gaan. Zijn rechtstreekse afstammelingen, Maria. Het is David geschreven, maar het ging niet over David, het ging over Christus. En precies dat zijn de woorden die wij in Handelingen 2 lezen als Petrus een andere psalm citeert, maar met dezelfde strekking. Het gaat over Christus, het gaat over de Heer Jezus Christus. En Johannes, hier in Johannes 7, zegt, de Heer Jezus spreekt over, kom tot mij, want ik ben die bron van levend water, ontleend aan Jesaja 12 voor de uitdrukking. En Johannes geeft ons commentaar, dit zei hij van de geesten, welke ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest, of gewoon de Geest, was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Dan is die geest waar het over gesproken wordt toch de geest van Christus. De geest van de Messias. Want de ander woord. Ander woord voor, andere term voor Christus. Ik heb er een heleboel bij de hand hoor. De verheerlijkte Jezus. Wij kennen de uitdrukking de opgestane Christus. Trouwens, vroeger hoorde ik nogal eens de risen Messiah. Toen het in het Engels was, de risen Messiah. De opgestane Christus. Jawel, dat is nou een pleonasme. Als hij niet is opgestaan, is hij niet de Christus. Het is twee keer hetzelfde. Met grote nadruk. En Christus is de verheerlijkte Jezus. Zo weten de handelingen 2, vandaag Pinksteren. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Dat God hem tot Heer en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Dat was vers 36. Het was het laatste woorden van Petrus van zijn toespraak. Handelingen 2 vers 36. Zo weten dan zekerlijk, officiële plechtige verklaring, dat God deze Jezus die gij gekruist hebt, gemaakt heeft tot Heere en Christus. Let u op de verandering van naam, niet maar deze Jezus die gij gekruist hebt, heeft God opgewekt. Dat is wel zo, maar zo zegt hij het niet. Hij zegt, God heeft hem gemaakt tot Jehovah. Want daar komt het op neer. En tot Mashiach dan maar, tot Christus. Dat is de Heer Jezus namelijk geworden in en door zijn opstanding. Zie? En in die situatie, en ook niet eerder, is Jezus die in Bethlehem geboren werd, het beeld Gods. En ja, Ik wil er best een keer uitgebreider over spreken, maar dan laten we die schriftplaatsen zien die traditioneel worden aangehaald om aan te geven dat Christus, dat Jezus bedoel ik, dat Jezus het beeld Gods is. Of gewoon dat hij God is. Teksten ten bewijze van de godheid van Jezus. Want dat weet u toch, er zijn lopen mensen genoeg rond, ook vandaag, die wel geloven dat Jezus ooit hier op aarde gewandeld heeft, want zo heet het. Wij rennen wat af, maar hij wandelde, heet het. Hij wandelde hier op aarde, enzovoorts. En, maar ze willen niet geloven dat hij God is. En wij christenen, wij worden geacht te geloven dat Jezus God is. En de vraag is, maar waar staat dat dan in de Bijbel? En dan moet ik u zeggen, dat er zijn wat teksten die dat zeggen, natuurlijk. Ik geloof dat ook. Maar alle teksten die ik ken, en ik doe echt mijn best, maar alle teksten die ik ken, zijn teksten die spreken over de Heer Jezus in en na zijn opstanding. En niet daarvoor. Hebben jullie dat? Er zijn hooguit 2 of 3 die iets als dit suggereren, maar dat komt omdat ze vooruitwijzen na zijn opstanding. En zoek het maar na. En als het u niet lukt of het u niet uitkomt, oké, vraag het mij en een volgende keer spreek ik erover. Laat ik u dat zien. Er hoeft niet de minste twijfel over te bestaan. Hij werd pas de Christus in zijn opstanding. Sindsdien wordt hij in de Bijbel ook Here genoemd, na zijn opstanding. Daarvoor heet hij gewoon Jezus in de evangeliën. Pas in de loop van Handelingen heet hij Here. Ik geloof dat de eerste keer is als Maria reageert op zijn opstanding. Maar dat weet ik zo uit mijn hoofd niet zeker. Ga ik ook niet verder op in. Waar het me om gaat is dit. Voor zover wij wedergeboren zijn, is het natuurlijk omdat wij tot geloof gekomen zijn. Dat weet u toch, hè? Je gelooft, je accepteert, dat betekent, je accepteert het woord van God. En dan word je wedergeboren. En wat krijg je dan als je wedergeboren wordt? Nieuw leven. Ander woord voor leven. Is iemand die oplet, tenminste. Ja, geest. Want wij moeten wedergeboren worden, zei de Heer Jezus. In Johannes 3, in het beroemde, meest voor de hand liggende schriftgedeelte over het onderwerp wedergeboorte. In Johannes 3, in zijn gesprek met Nicodemus. Hij zei, een mens moet wedergeboren worden, namelijk uit water en geest, heet het in Johannes 3, vers 5. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Water en geest is een hendiadist, dat is een stijlfiguur, en dat betekent feitelijk geestelijk water. Waarbij het tweede zelfstandige naamwoord functioneert als een sterk bijvoeglijk naamwoord bij het eerste. Zet hem maar even terug en luister nog maar een keer. Water en geest, geestelijk water is dat. Dat is taal. Geestelijk waar. Een mens wordt namelijk geboren uit water. Nee, niet diepgravende biologie. Gewoon het vruchtwater heb ik het over. Diepgravende biologie. We zeggen gewoon, in het begin was er waterstof en daar is alles uit voortgekomen. Nummer 1 uit de reeks van de elementen, weet je wel, van de scheikunde. Het begint met waterstof, dus het begint allemaal waterstof. De Bijbel zegt gewoon, in het begin was het allemaal water. Maar toen maar. Maar het heeft een vervolg in het vruchtwater waaruit men geboren wordt. Hetgeen trouwens op zich ook een interessant onderwerp is, maar ik deug er niet voor om dat uit te leggen. Want dan krijg ik zo'n boei ervan als ik dat moet uitleggen hoe dat zit. Maar iets als de wateren breken, dat kent u allemaal die term. Heb je wel eens water horen breken? IJs, ja. Nee, water breken. Dat heet toch zo, water breken? Maar het gebeurde wel bij de uittocht uit Egypte, de wateren van de Schelzee. bij de geboorte van Israël. En het herhaalt zich bij de intocht in Canaan, de geboorte van de natie als zodanig. Het volk, de staat als zodanig. De wateren van de Jordaan, toch? Dus geboorte. Jawel, nou ja. Dat is wat, kijk, de Heer zei, je moet wedergeboren worden. Toen zei Nicodemus, die zei, kan iemand dan weer opnieuw zijn moeders buik ingaan en geboren worden? En toen zei de Heer, nee, je moet wel uit water geboren worden, maar nu uit geestelijk water. Dat is het verhaal. En dan vervolgens, hetgeen uit vlees geboren is, dat is vlees. Dat is de natuurlijke geboorte. Nou ja, de geboorte als behorend tot de oude schepping, om zo te zeggen. En hetgeen uit de geest geboren is, geestelijk water, maar het is geest. Hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Kortom, toen u werd wedergeboren, werd u geboren uit de geest. En werd uw geest. Dat wil zeggen, oké, makkelijker dan. Toen kreeg u geest. Nieuw leven namelijk. Hebben u dat nog? Zullen we het ingewikkeld maken dan even? Nou, even met grote stappen even ingewikkeld maken. We zijn behouden, we zijn gelovigen, we zijn kinderen Gods, we zijn wedergeboren. Wat hebben we nou wat is er nou in ons? Nieuw leven. Christus is in ons. Jezus woont in ons hartje. De Heilige Geest hebben we ook nog ontvangen. U wordt geacht te begrijpen dat ik dan wel vier punten noem, zo in de gauwigheid. Maar het is toch gewoon vier keer hetzelfde, hoor. Wat wij ontvangen hebben is nieuw leven en het is het leven van Christus. Dat is Jezus. Oké. Wij werden van nature geboren en toen ontvingen wij leven van onze ouders. Maar het was het leven van Adam. Ik dacht, dit is Romeinen 5. Ongeveer vanaf vers 12. De natuurlijke mens heeft door geboorte het leven gekregen van zijn ouders, van zijn verre, van Adam. Dat staat er. En we hebben dat sterfelijke leven van Adam ontvangen. Daarom gaan we allemaal dood. Nou ja, het staat er iets minder lomp. Maar dat komt alleen maar door de Statenvertaling, want het staat er gewoon wel. Er staat alle mensen sterven en dat komt omdat ze zondaren zijn, want ze hebben een zondig leven geërfd van Adam. Het vervolg erop is 1 Korinthe 15, gelijk ze alle in Adam sterven. Puntje, puntje, puntje. Dat is Adam. Maar wat Romeinen 5 uiteenzet, is dat weliswaar Adam aan het hoofd staat van die natuurlijke mensheid, die oude mensheid, waaraan men deel krijgt door geboorte. Maar Christus staat aan het hoofd van een nieuwe mensheid, waaraan men deel krijgt door wedergeboorte. En dus, gelijk ze alle in Adam sterven, zo worden alle in Christus levend gemaakt. En zoals door één onrechtvaardigheid van Adam gaan al die mensen verloren, en door één rechtvaardigheid van Christus worden we allemaal behouden. Kortom, van nature is Adam in ons. En door geboorte is Adam in ons. Door wedergeboorte is Christus in ons. En ik kijk gauw even in mijn Bijbel. Van nature, door geboorte, zijn wij vervloekt met elke stoffelijke, vleeselijke vervloeking op aarde in Adam. Maar door wedergeboorte zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Schrijf die maar eens op. Het is zo moeilijk, je neemt gewoon Efeze 1 vers 3 en dan zit je tegenovergestelde eronder. Dan heb je ze tegenover elkaar. Maar Romeinen 5 vanaf vers 12 tot eind van het hoofdstuk fungeert ook als zodanig. Je hebt ze tegenover elkaar. Door wedergeboorte hebben wij het leven, de geest, van Christus ontvangen. En dan komt hij. Wij zijn, wedergeboren toch, wij zijn, Johannes 1 vers 13, uit God geboren. Zoveel als in hem geloven, die niet uit de wil des vlees, nog uit de wil des mans of zoiets, maar uit God geboren zijn. Volgens Johannes 3 vers 5 zijn we uit de geest geboren, en dus geest. En het vervolg op Johannes 1 vers 13 was uit God geboren. En Petrus zegt dan, en dus zijn we der goddelijke natuur deelachtig. Maar God is geest. Zie? En Johannes 20 zegt, ik citeer hem even wat. Johannes 20 vers 31. Opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam, die van Christus namelijk. Maar mooier wordt het natuurlijk nog dat in Romeinen hoofdstuk 6... Want ik citeerde Romeinen 5, het laatste gedeelte, de tweede helft ongeveer, doet er niet zoveel toe, maar het tweede gedeelte van Romeinen hoofdstuk 5, ik zei vanaf vers 12, gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is, enzovoort. Zo is ook door één mens de rechtvaardigheid in de wereld gekomen, namelijk door Christus. Die twee tegenover elkaar of naast elkaar, maar vervolgens wordt een draad opgepakt in hoofdstuk 6... waar vastgesteld wordt dat wij die behouden zijn, die gerechtvaardigd zijn door de opstanding van Christus. Dat was het laatste vers van hoofdstuk, het laatste vers van hoofdstuk 4. Hij is overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En volgende vers, 5 vers 1, wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof, wij hebben vrede bij God, die heb je toch, hè? Dan 6 vers, vanaf vers 3, weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, dan moet ik weer een voetnoot bij plaatsen. Het woord doop betekent niet besprenkelen. Mijn vader had er een goed argument voor, maar ik geloof niet dat het helemaal 100% Bijbels is wat hij zei. Maar hij zei dan iets van dat er staat van en Aaron of de priester doopte zijn vinger in het bloed en besprenkelde de voorwerpen en wat het maar was allemaal. Zo van, dit is dopen en dat is besprenkelen. Dat zijn twee verschillende dingen en zo is het maar net. Maar het woord doop betekent helemaal niet besprenkelen. Het betekent zelfs niet onderdompelen. Dit is voor de baptisten onder u dan. Laten we maar een beetje zelfspot hebben ook, nietwaar. Doop betekent ook zelfs niet onderdompelen. Ik heb het over de Bijbelse woorden. Hè? Het betekent eenwording met. Oké, ondergaan in. Als je dan nog zegt onderdompelen, is het mij goed. Maar het is ondergaan of is het opgaan? In. Deel hebben aan. Men lezen 1 Korinthe 10, waar staat over Israël uit het Oude Testament, uit de geschiedenis van de Exodus, dat ze in Mozes gedoopt waren, dat ze in de wolk gedoopt waren en in de zee gedoopt waren. Dat laatste lijkt op doop in water, maar helaas moet ik u teleurstellen, ze werden niet nat. Toch? Het woord betekent eenwording met. En als het gaat over doop in Christus, betekent het eenwording met Christus. Dan zijn wij in Christus. Hoewel, van de andere kant bezien, dan is Christus in ons. Want we zijn één met hem geworden. Nee, dat we in Christus zijn, las ik u net uit Efeze 1 vers 3. En dat Christus in ons is, dat lees ik dan weer in Colossense, een andere keer. Hè? U weet wat, Christus in u. Onder u staat de vertaling, dat is waar. Maar het staat gewoon hetzelfde woordje, in. Christus in u. Want doop is één wording met. Vandaar dat wij in één lichaam gedoopt zijn. Nee, staat er. We zijn door één geest, 1 Korinthe Wat was het, 12 nog geloof ik. En Korinthe 12, wij zijn door één geest in één lichaam gedoopt. Wij zijn namelijk, doordat we de geest hebben ontvangen, leden geworden van dat ene lichaam. Dat lichaam is het lichaam van Christus. Zodat u dan ook weet wiens geest het is waardoor wij in één lichaam gedoopt zijn. De geest van Christus. Want doordat het leven van Christus in ons is, doordat wij zijn wedergeboren, hebben wij deel dus aan het lichaam van Christus. Zolang mijn geest, mijn bloed, bloed, geest, water en bloed is één. Zolang mijn bloed door mijn vingers stroomt, zijn het mijn vingers. Het is zo'n prettig voorbeeld, maar ja. En zodra mijn bloed niet meer door mijn vingers loopt, zijn het ook mijn vingers niet meer. Dat begrijpt u toch, hopelijk, hè? Ja, dat is zo. Dan vallen ze er vanzelf af, dat is zo. Het is onsmakelijk, maar het is zo. Toch? En doordat wij, één en u en ik, we hebben dezelfde geest ontvangen, de geest van Christus, daardoor hebben wij deel aan Christus, zijn wij in hem, is hij in ons, hebben wij deel aan het lichaam waarin wij gedoopt zijn, enzovoorts. Dat is onze positie. En nou weer terug naar Romeinen 6, want dit was even een toelichting op dat begrip doop, maar komt bij hetzelfde punt uit, hè. Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Als je nou weet dat doop betekent deel hebben aan, dan begrijp je dit meteen. En als je dat niet wist, weet je het nu, terwijl je dit leest. Dat betekent toch gewoon dat wij deel hebben aan Christus en dus deel aan zijn dood. Wij zijn namelijk met hem begraven door de doop in de dood, doordat wij deel hebben aan zijn dood, betekent dat. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Wat hier staat is simpelweg dit, dat wij deel hebben aan Christus. Wij hebben het leven van Christus ontvangen. Dat wil zeggen dat wij dan ook deel hebben aan wat eraan vooraf ging. Dat hebben we meegekregen. Namelijk zijn dood, zijn begrafenis, weg met het oude, en zijn opstanding uit de dood. En als u dat vergaande conclusies vindt, moet ik u zeggen, nou, zover gaat het niet. Het is gewoon het volgende vers. Staat het weer. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, dan zal het toch ook zo wezen, populair gezegd, dat wij ook één plant met hem zijn in de gelijkmaking zijn opstanding. Dat wil zeggen, dan betekent het toch dat we ook deel hebben aan zijn opstandingsleven. Nou ja, dat is waar het over gaat in de rest van heel deze brief eigenlijk. Wij zijn kinderen Gods, wij zijn met Christus opgewekt. Dat is wat het is. En wij hebben dus zijn geest, zijn leven ontvangen. Dat is wat het is. Zie? En voor de goede orde, vertaald met één plant worden, het is een aardige vondst. Ik denk dat een nieuwere vertaling gewoon heeft, indien wij met hem samengegroeid zijn. In de gelijkmaking zijns doods enzovoorts. Maar dat samengroeien, ja, dat is nou precies wat het woord doop feitelijk betekent. We hebben aan hem deel gekregen, we zijn één met hem. Of zoals Efezeus zegt, we hebben aan Christus deel en zijn dus in Christus gezegend met elke geestelijke zegening en dus in de hemel. Want daar is Christus. Zie. Nou, dat was Romeinen 6. Dan hebben we natuurlijk. Ik moet om mijn tijd denken. Maar wat dacht u van Efeze? Ik was toch in Efeze 1 was ik net. Oké, Efeze 2 dan. Even de bladzijde omslaan. Efeze 2, vers 1. En u heeft hij levend gemaakt. Waren we dan dood? Ja, dat staat in de volgende verse eerst. daar gij dood waart door de misdaden en de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt, enzovoorts. Maar God, vers 4, die rijk is in barmhartigheid. Vers 5, ook toen wij dood waren door de misdaden, wij waren dood. Oh, we hebben het dan toch over allerlei woorden in de Bijbel. Dood betekent verbroken gemeenschap. Moest even wachten, want die woorden heb ik ook van jongs af aan zo geleerd. Dat is wat dood is. Als iets dood is, dan wil zeggen dat er geen communicatie mogelijk is. Dat is dood. Dat is de officiële betekenis van het Nederlandse woord dood. Ik heb het niet over het populaire gebruik ervan, want het woord gewoon wat de fundamentele betekenis is. Dood. Wij kennen het niet meer, wij hebben draadloze telefoons. Maar vroeger in militaire dienst, zal ik maar zeggen, met al die telefoonleidingen die uitgerold moesten worden bij de verbindingstroepen. Dat was toen nog verbindingstroepen, kabels uitrollen zoals die hier over de grond liggen, want we zijn hier nog heel ouderwets. Maar als er dan geen verbinding was, dan was het, de lijn is dood. Er zit ergens de stekker er niet in. De meest voorkomende technische storing. Mevrouw, zit de stekker er wel in? Jawel. Ik was ooit monteur, radio, televisies, telefoon. Televisie doet het niet, meneer. Mevrouw, zit de stekker er wel in? Ja, die zat er wel in. Dat bleek dan die van het strijkijzer te zijn. Maar goed, moet je dat weer uitleggen. Komt nog tamelijk precies allemaal. Maar een dode lijn, zo heet dat. Geen verbinding, dood. Men heeft in christelijke, dan wel theologische kringen van alles bedacht, evangelische kringen, maar van alles bedacht over geestelijk dood of lichamelijke dood enzovoorts. En ik moet u zeggen, ja, ga er maar een poosje, daar kom je nooit meer uit. Dood is dood. Dood is verbroken gemeenschap. Dat is wat het is. Als het niet reageert, dan is het dood. Trouwens, in dienst werd het ons nog anders uitgelegd. Hoe weet je of je collega, je maatje dood is? Als het hoofd gescheiden is van de romp. Staat in handboek soldaat, dus is het zo. Verbroken gemeenschap. Contact is weg. De mens is dood voor God, want de gemeenschap is verbroken. Dat is wat zonde betekent. Zonde betekent verbroken gemeenschap. Dan leggen ze je uit dat zonde betekent missen. Leggen ze je plechtig uit. Ja, dat is niet theologie of bijbelstudie, dat is gewoon taal. Zonde wil zeggen dat je zonder zit, leg ik altijd uit. Dan is het mis, dat is wat het betekent. Zie? Maar dat is een ander woord voor dood. Het is mis. Gaat fout. Fout is een algemene term. Maar dit is specifiek. Dood is verbroken, gemeenschap. Vandaar dat gemeenschap synoniem is met leven. Heb je dat nog? Als dan de stekker er weer in zit, komt er weer leven in. In de televisie, zal ik maar zeggen. Dan doet het ding het weer. En dan reageert hij misschien weer ergens op. En dat is wat het is. De mensheid is dood voor God. Dat is de natuurlijke positie. Het is afgesneden. Dat is in de eerste plaats door de zonde. Dat lazen wij ook net trouwens. Had je trouwens ook nog in Romeinen 6 kunnen lezen. We hadden erin zien. Maar goed, en God heeft daar wat op gevonden. Heeft de mogelijkheid tot die gemeenschap, tot een nieuwe weg, tot een verbinding, tot verzoening. Merk je dat verzoening ook een ander woord is voor leven? Tot leven komen, voor opstanding. God heeft die weg tot verzoening gemaakt, enzovoorts. En vandaar de prediking van het evangelie heeft tot doel om verbinding te leggen tussen de levende God en de dode mens. Vandaar dat de evangelie gepredikt wordt aan dode mensen. Toen zei de Heer, en verbaas u daarover niet, want de uren komt dat degenen die dood zijn of in de graven zijn, de stem des zons van God zullen horen en ze zullen leven. Precies. En dat dubbelzinnige uitdrukkingen zijn, dat het op meerdere niveaus van toepassing is. Ja, maar daarom is het ook zo fundamenteel. Zie je? Maar Efeze 2 dus, u heeft hij levend gemaakt. Toen wij, Efeze 2 vers 5, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Wat gaf hij ons toen dus? Geest, leven, nieuw leven, uit de dood wel te verstaan. Er is geen twijfel over mogelijk. Een mooie in dit verband, die ik ook niet mag missen, is natuurlijk 1 Petrus 1 vers 3. Waar staat dat God ons heeft wedergeboren? God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Zie? God gaf ons leven toen wij tot geloof kwamen. En dat leven vindt niet zijn oorsprong in onze bekering of iets dergelijks, of in ons geloof. Dat is een leven wat zijn oorsprong heeft in de opstanding van Christus zelf. In Christus zelf. Dat wil zeggen, het is een stroom van levend water dat uit zijn binnenste vloeit en waarvan wij zouden drinken, waaraan wij deel krijgen. Zijn leven, zijn geest, zijn woord, zijn bloed. Kortom, zijn leven. Dus, wat gebeurt er? De Heer staat op uit de dood, verschijnt aan zijn discipelen, we hebben het er al een paar keer eerder over gehad, verschijnt aan zijn discipelen in de opperzaal, en dat is in Johannes hoofdstuk 20. En dan staat er dat hij tot en zegt het een en ander over vrede zij uw lieden, enzovoorts. En dan gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook uw lieden. Dat is vers 21. Maar ze worden nu nog niet gezonden, dat komt pas later. Maar hij zei, of dan staat er in vers 22. En als hij dit gezegd had, blies hij en zei tot hen, ontvangt de Heilige Geest. En ja, ik doe mijn best om het netjes te zeggen, maar er staat toch niet, en toen duurde het nog 50 dagen voordat daadwerkelijk die geest kwam en zij de geest ontvingen. Staat het toch niet? Dus de regel is, tenzij anders vermeld, ontvingen de discipelen hier de Heilige Geest. Dit was eerst Paasdag, waarvan ik u eerder heb uitgelegd dat het de dag was dat de Heer ten hemel voer, dat wil zeggen uit het graf, uit het dodenrijk, werd opgewekt en gezet werd aan de rechterhand Gods. Want dat blijkt, dat staat gewoon in de Bijbel allemaal, dat het zo zit. Dat het één ding is, de verheerlijking van Christus. En hier lezen wij dan over, hij stond op uit de dood, diezelfde dag, blaast op zijn discipelen en zegt, ontvang de Heilige Geest. Waarom ook niet? De Heilige Geest was, overmits Jezus inmiddels verheerlijkt was, hetgeen weer impliceert, niet maar uit het graf in de hof van Jozef, maar inderdaad in de hemel zelf. Hebben jullie dat nog? Op de avond van diezelfde dag van zijn verheerlijking verschijnt hij in de opperzaal bij zijn discipelen en zegt, ontvang de Heilige Geest. En dat is het dan. Daar heb je verder geen enkel probleem. Ik heb u die schriftplaatsen niet voor niks allemaal aangehaald. Wij zijn wedergeboren uit de Heilige Geest. We hebben eeuwig leven ontvangen, het opstandingsleven van Christus. We zijn wedergeboren door de opstanding van Christus. We hebben deel aan Christus. En kortom, dat is gebaseerd op die gebeurtenissen van de eerste Paasdag. Heb je dat nog? Weet je wat ik u ook nog voor had moeten houden trouwens? Echt. Dat was Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. En ik moet er ergens in vallen, dus ik val erin bij vers 8. Van Romeinen 8. Die in het vlees zijn, dat is de natuurlijke mens die ook leeft naar en volgens de natuurlijke mens. Die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar gij zijt in de geest. Zo anders, dat wil zeggen voor zover de geest Gods in u woont. Heb je dat? Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, zal ik hem iets anders lezen? Oké, ik lees hem nog een keer. Maar nou zing ik er anders bij. Op toon lezen, weet u wat het is? Op toon lezen, ik weet niet of iemand die uitdrukking nog kent. Niemand doet het meer tegenwoordig. Het blaat maar een eind weg op radio en televisie. Wat een verschrikking zeg. Bla 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 bla. Dat is om adem te halen, dan gaat hij weer verder. Bla 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 bla. Op toon. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Dat is leuk voor de mensen die deze lezing later nog eens gaan uitschrijven. Die hebben nu een groot probleem. Want die melodie gaat er niet bij, hè? U wordt geacht te begrijpen dat wat eerst heet geest, heet meteen eroverheen geest Gods. En nog met dezelfde adem heet het geest van Christus. Of dacht u dat er drie verschillende geesten waren? Omdat het anders geschreven wordt, of zo. Gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Voor zover de geest Gods in u woont. Blijft, betekent dat, hè? Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Met andere woorden, de geest is de geest van God, namelijk de geest van Christus. En nou consequent zijn en meteen doorlezen. En indien Christus in u is, zodat u nu weet dat wat eerst heet geest en daarna heet geest van God. En vervolgens geest van Christus heet in vierde instantie dus Christus. En ik maak maar weer een sprong. Dat is de echte verklaring, nou de korte verklaring. Dat is de korte verklaring voor het verschijnsel dat de brief aan de Colossenzen algemeen, officieel, van oudsher, volkomen orthodox beschouwd wordt als de meest hoogdravende brief, dat wil zeggen de meest geestelijke Paulinische brief, wat de inhoud van de brief betreft. Maar het woord geest komt er niet eens in voor. En dat heeft elke commentator altijd dwars gezeten. Hoe kan je nou zo'n brief schrijven en het woord geest komt niet voor? Terwijl het juist gaat over puur geestelijke dingen. En het antwoord is, de brief gaat over Christus en de geest heet daar Christus. Want de geest is Christus. Oké, huiswerk. Je zoekt op met je computerprogramma, zoek je op bijbelteksten waarin het woord geest en Christus beide voorkomen in één tekst. Hebben we die nog? Ja, het kan tegenwoordig simpel. Vroeger kost je dat een week om het uit te zoeken. Zonder computer. En dan zoek je ook nog even die tekst op waar staat: de Heer is de geest. In Korinthe. 2 Korinthe 3, als ik het goed heb. Linkse bladzijde rechts bovenaan. De Heer is de geest. En waar de geest, namelijk de Heer is, daar is vrijheid. Heb je die nog? Wat heet Heilige Geest is niks anders dan de aanduiding van Christus die wij niet zien, die we niet kunnen tasten. We kunnen niet onze vingers in zijn littekenen leggen of in zijn handen enzovoort. Maar hij is het wel. Een heel persoonlijk woord dan. Ik kan het niet uitleggen, maar ik kan het u wel zeggen. Met name in de bestudering van het Oude Testament kwam ik nogal eens tegen beelden, typen waarvan ik dacht, dat is de uitbeelding van Christus in onze tegenwoordige tijd. Namelijk sinds de opstanding van Christus en voorafgaand aan zijn wederkomst. Dus dat dit de uitbeelding van. En dan las ik een commentaar en er stond er, het is een uitbeelding van de Heilige Geest. En bij nader inzien is het verschil niet zo groot, roep ik dan altijd. Maar dat is wat het is. Het is de geest in ons. Ja, het is Christus in ons. En de verwarring slaat toe als je moet leren, want dat staat dan in de boeken, weet u wel, dat de geest is een persoon. Ik moet u zeggen, per definitie is dat onmogelijk. Een persoon is nou juist de uiterlijke vorm. Dat is wat het woord betekent. Is de uiterlijke vorm van iets. Een persoon is het woord voor een mondbakkes, voor een mondkapje, voor een rol die men speelt. Echt waar, dat is de betekenis van het woord. Het is de uitbeelding van het masker wat een acteur draagt als hij een rol speelt, van oudsher. En daarom is het ook in het Nederlands de aanduiding voor de rol die de acteur speelt, als zodanig. Daar is de acteur niet, het is de rol die hij speelt. Dus zijn buitenkant zoals hij het vertoont. Waar hij door klinkt. Per betekent door. En zoon, dat is van sonus. En van sound, dat is geluid. Heb je dat nog? Ja, Songfestival. Ja, nee, daar heb je alleen maar persoon, maar heb je geen geluid. Er klinkt niks in. Hè? Alleen een boel herrie, maar geen song. Ik heb geen song gehoord, maar ik heb ook niet geluisterd, moet ik zeggen. Doe maar weer. Maar persoon is de buitenkant. Geest is niet de buitenkant. Dus als je zegt, maar geest is iemand, heeft een eigen karakter enzovoort, zeg ik, ja, dat klopt, het is Christus. Maar als we vragen, is Christus iemand, dan zeg ik, ja, het is God. Hij is het beeld Gods. Beeld Gods. Maar geest is niet beeld. En geest is ook niet buitenkant, dus je moet hem ook niet een persoon noemen. Als je dat wel gaat doen, kom je weer in dat doolhof terecht van theologische termen waar je nooit meer uitkomt. Als het gaat over God als persoon, hebben we er maar één, dat is de Heer Jezus Christus. En als God in de toekomst een opwachting maakt, onder welke naam dan ook, of de Heer of de Heere God, als hij zich vertoont, verschijnt daar de gedaante, sinds de opstanding van Christus, verschijnt daar de gedaante van Jezus van Nazareth. Heb je dat nog? De Heere, dus de naam van het beeld van de Godheid, de Heere dus, Jehovah dus, Jezus die de Messias is, dat is het. En God is iemand. En de geest ook, want het is de geest van God. En God is geest en de geest is God. Het is God, dat is het fundamentele begrip. En zijn geest is een actieve kracht. En de kracht drukt zich uit in de persoon van de Heer Jezus Christus. En dus de Heilige Geest is de geest van Christus. En als je toch wil gaan nummeren, krijg je God als Vader is één. De geest is twee. En wat wij de Zoon noemen, het beeld Gods, is drie. Dat is de volgorde, als je dat dan wil. Maar het probleem is dat men toen in de tijd, in die Nicea, in 300, wanneer dat maar was, het jaar 300 zoveel, weet ik het. Ik was er niet bij, dus ik heb het niet opgeschreven. Maar goed, toen moest men stemmen over het idee of God drie was verticaal, zoals ik het nou uitleg, of drie horizontaal, drie naast elkaar. En men heeft voor het laatste gekozen, meerderheid van stemmen. Maar ja, als het over geestelijke of bijbelse zaken gaat, is de meerderheid van stemmen altijd fout. Dat is klassiek. De waarheid wordt altijd ten ongerechtigheid aan ondergehouden. En hoe raak je God kwijt? Zo. Hoe raak je Christus kwijt? Zo. Want hij werd de Christus in zijn opstanding. En als je zegt, hij was het altijd al, dan heb je dat hele proces van de komst van de Messias, via zijn menswording, zijn vernedering, zijn dood en opstanding en uitermate verhoging, heb je helemaal weggeredeneerd. En dat is wat gebeurt. Vandaar dat mensen die zich evangelisch noemen, vandaag prediken, dat je als natuurlijke mens, je bent een zondaar, maar je mag er zijn. En de Heer ziet het wel door de vingers. En als je nou eenmaal wat anders bent dan de gemiddelde of dan de norm, dat is niet zo erg, want de Heer weet dat het zo is en die neemt er wel genoegen mee. En ik moet u zeggen, de Bijbel leert dat God er geen genoegen mee neemt, dat God zegt, je bent dood door je misdaden en je zonden, wie je ook bent. En er is alleen leven als je komt tot aanvaarding van de Heer Jezus als de beloofde losser, verlosser dus en zaligmaker. Dat is wat het is. Je mag er helemaal niet zijn, je bent dood. Zie? God ziet niks door de vingers. Maar God wil je verlossen, zegt, kom tot mij en dan geef ik je mijn geest. Mijn leven. Dan komt Christus in je hart wonen. Dan maak ik je een nieuwe schepping. En we hebben dat weggeredeneerd door van de geest persoon nummer zoveel te maken. En van de Heer Jezus persoon nummer zoveel. En de Vader krijgt op hetzelfde niveau de Vader die boven de Zoon staat uiteraard. Die meer is dan de Zoon, dat zegt de Heer zelf. En dat de Zoon ondergeschikt is aan de Vader. Nee, zeggen ze niet, ze, ja. Nee, ze zijn gelijk en ze krijgen een nummer. En nummer 1 is gelijk aan nummer 3 en nummer 3 is gelijk aan 2. Wat een onzin allemaal. Als je niet weet of er een God is of niet, dan God is geest. Dus de onzienlijke, de onkenbare God, is de Bijbelse term. En God manifesteert zich via zijn geest, zijn kracht die uitwerkt in de schepping en in de geschiedenis bovendien ook. Dat heet de geest van God die daar werkt. Jij kan het niet aan, je kunt het niet tasten, maar het is zo. Hij is er. Omdat je de uitwerking ziet. En als dan Filippus zegt, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Dat is Johannes 14. Dan zegt de Heer Jezus, maar het zijn woorden die vooruitgrijpen, zijn profetisch van karakter. Ik zeg het er maar bij, hij zegt, ben ik nou zo lange tijd bij je en heb je me niet gezien? Want als de Vader zich vertoont, let op wat ik nu zeg, hè? Ik kan natuurlijk eigenlijk niet wat ik nu zeg, maar als de Vader zich vertoont, dan ziet men de Zoon. En die zegt, buiten mij is er niks. Dat staat in Jesaja, uitgebreid. Ik ben de Heer, ik ben uw verlosser, de heilige Israëls. Buiten mij is er geen God. Niemand. En de Joodse geloofsleidenis zegt, hoor Israël, hoor, de Heer, onze God is één. En dan komt er een christen die zegt, ik geloof in een drie-enig God. Vader, Zoon en Heilige Geest. En er komt een heel verhaal achteraan om het goed te praten, maar je kan het niet goed praten. Staat ook niet in de Bijbel. In de Bijbel niet te vinden. Nee, echt. Ik heb er in mijn jeugd trouwens ook nooit over horen spreken. En ik heb heel wat horen spreken, kan ik u zeggen, tot mijn genoegen. Ik heb er heel wat van geleerd, ook dit. Nooit sprak iemand daarover, over dit onderwerp. En de goede reden daarvoor was, simpelweg, het komt in de Bijbel ook niet voor. En wijselijk hield men zijn mond. Ik ben wat voortvarender en ik zeg het ook, staat niet in de Bijbel. Komt in de Bijbel niet voor, het is anders. En die geest werd niet uitgestort op de Pinksterdag, die werd uitgestort op de Paasdag. Heb je dat nog? Oké. Tot slot. Normaal begin je op Pinksterdag met Handelingen 2, ik eindig ermee. Hè? Daar lezen wij dus in Handelingen 2, de eerste in Handelingen 1... Zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël wederoprichten? En mijn traditionele antwoord op die vraag van de discipelen is dat het vele vragen zijn die niet met ja en nee te beantwoorden zijn. De Heer doet het ook niet. Meer wil ik er nog gewoon niet over zeggen. Maar de Heer zegt in vers 8... Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. Let op wat er staat. Ik had misschien eerst vers 5 moeten lezen. Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Dat wil zeggen, ze zouden toegevoegd worden als zodanig aan het lichaam van Christus, met alle consequenties van dien. Dan stellen ze een vraag, zult gij in deze tijd het koninkrijk oprichten? Maar de Heer gaat gewoon verder en hij zegt, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geest. Hij legt het uit, want doop met de Heilige Geest, waar het ook staat in de Bijbel, dat is precies 7 keer trouwens, gaat altijd over eenwording met dat lichaam van Christus. Maar hier staat, gij zult ontvangen niet maar de Heilige Geest, er staat, gij zult ontvangen de kracht. Met de nadruk op die kracht. Dus Heilige Geest is, maar kracht van de Geest is alleen waarneembaar als die Geest iets laat zien, want Geest kun je niet zien. En dus, gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, die op, ja, over, het is toch hetzelfde woord in het Grieks, ik heb liever op, maar het maakt niks uit, het is hetzelfde, die op u komen zal, nou, dat is precies wat er gebeurde. Want de discipelen, tot wie het gezegd wordt, die waren al bij de Heer in die opperzaal geweest en de Heer had op hen geblazen en gezegd, ontvang de Heilige Geest. Maar ze hebben daar niks van gemerkt. En ik neem aan dat het u vergaan is als mij. Heb je er wat van gemerkt toen u de Geest ontving? Nee, daarom zijn er mensen die zeggen dat je dan dus de Geest niet ontvangen hebt, want anders had je het wel gemerkt. En dus willen ze dat je in tongen gaat spreken of andere fratsen gaat uithalen. Sorry, ik spreek daar niet met respect over. Ik probeer uit te leggen wat de Bijbel vertelt, daar gaat het over. Zie? En wat we in de Bijbel leren is dat Geest is niet als zodanig niet waarneembaar. En al, hoe moet je dan weten of God zijn Geest heeft gegeven of uitgestort? Nou, dan doet de Heer bepaalde tekenen die ermee gepaard zouden gaan en die voorzegd waren in het Oude Testament. Uw ouderlingen zullen dromen, jongelingen zullen gezichten zien en wat het maar was. Weet u nog? Dat was Joël 2. Dat is de schriftlezing van Petrus op de Pinksterdag. Er zouden dingen mee gepaard gaan. En de Heer zegt, die kracht van de Geest zal op u komen en gij zult vervolgens als resultaat daarvan, als uitwerking van, die Geest, zult gij mijn getuige zijn in Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, tot aan de uiterste der aarde. En dus wordt er gezegd dat ze in Jeruzalem moesten blijven, maar dat stond al in vers 4. Wachten tot deze gebeurtenis. Er moesten eerst 50 dagen overheen gaan voordat die Geest zich zou demonstreren. En naar buiten toe zich zal manifesteren. Dat gebeurde op de Pinksterdag, toen zij bijeenvergaderd waren, de discipelen, en er geschiedde, want ze waren eendrachtelijk bijeen, en toen geschiedde plotseling, haastelijk, plotseling, uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldige gedreven wind en vervulde het gehele huis waar ze zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat, het rustte, op een ieder van hen. Daar heb je Die tongen van vuur, die zijn een beeld van de Geest, vandaar de term vurig van geest, en die rusten daadwerkelijk op hen. Dat wil zeggen, het was een aanschouwelijk beeld, het was een uitbeelding van de kracht van de Geest, als vuur geen kracht is, dan weet ik het niet meer, van de Geest die op hen kwam. En als gevraagd wordt aan de discipelen, wat is dit? Dan zegt Petrus, nou ja, dit is de vervulling van wat door Joël 2 gesproken is. Maar in Joël 2 staat niks over tongen als van vuur. Of een geweldige gedreven wind. Maar dat is ook niet waar Petrus op reageert. Petrus zegt gewoon, wij hebben die Geest ontvangen. Dat is wat Joël profeteerde. We zijn de eersten die het ontvangen hebben, maar Joël profeteerde dat het zou uitgestort worden op alle vlees. Zover is het nog niet. Maar aan het eind van zijn toespraak, of na zijn toespraak, zegt Petrus, nou ja, wat jullie moeten doen, is u bekeren tot vergeving der zonde en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Vers 38. Dan ontvangen jullie ook die gave. Wat? de Heilige Geest. Maar u weet toch dat als je tot geloof komt, tot bekering enzovoort, dan word je toch wedergeboren? Zoveel hebben aangenomen, heeft je macht gegeven kinderen gods te worden, namelijk die. Dat weet u toch allemaal? En hier heet het gewoon, dan zult gij de gave des Heilige Geestes ontvangen. In Handelingen 2 vers 38. En ik wijs er maar op dat tussendoor de apostel niet eens commentaar gegeven heeft op zijn eigen schriftlezing uit Joël 2. Hij heeft gewoon uitgelegd dat de Heer Jezus, dat Jezus gekruist is geworden door gij, die gij gekruist hebt, enzovoort. Maar dat God hem heeft opgewekt in overeenstemming met bijvoorbeeld Psalm 16, waaruit hij citeert. En nog zo wat schriftplaatsen uit het Oude Testament. God heeft hem opgewekt en God heeft hem zijn geest gegeven. Want er staat er in vers 33. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Wie kreeg er dus als eerste die Heilige Geest? Staat er gewoon de Heer Jezus in zijn opstanding. Dat wat beloofd was, uit bijvoorbeeld Joël 2, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees, werd begon vervuld te worden in de opstanding van Christus. En de prediking is, als jullie tot geloof komen, krijgen jullie ook die gave des Heilige Geestes. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn. Vers 39. Heb u dat? En dan weer terug naar vers 33. Want er staat, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. Ach, dat is de verwijzing naar het Oude Testament, speciaal zelfs naar Psalm 110, vers 1. Maar toe aan. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Hij, Christus Jezus, heeft dit uitgestort. Want geest wordt voorgesteld als een vloeistof. Vandaar uitstorten of uitgieten. Staat de vertaling van Zacharia 12 heeft, ik zal mijn geest uitgieten. Maar geest is geen vloeistof. Geest is abstract, maar het wordt uitgebeeld in een vloeistof. Of in olie. In de zalfolie, dat weet u toch, hè? Iemand die gezalfd is dus, die heeft de geest over zich uitgestort gekregen. Maar noemen ze een gezalfde. Ander woord voor gezalfde, Christus. Noemen ze een Christus. Christus is de Christus omdat hij gezalfd is met de Heilige Geest. Omdat hij de Geest heeft ontvangen. Petrus zegt het hier ook. God heeft hem opgewekt. God heeft hem de beloofde Heilige Geest gegeven. God heeft hem gesteld tot Heer en tot Christus. En toen vroegen de mensen, wat moeten wij ermee? Nou, ze vroegen, niet zo lomp als ik het nou zeg, maar ze, wat zullen wij doen, mannen, broeders? En het antwoord is, u bekeren en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Heb je dat? Kortom, weer vers 33. Hij dan, de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebben van de Vader, heeft dit uitgestort, dat doet Christus, want ons nieuwe leven is het leven van Christus, van wie wij het leven krijgen, dat gij nu ziet en hoort. Die zin, die kan je weglaten en niemand zal hem missen, neem ik aan. Maar de essentie ervan is, geest kun je niet zien of horen. En als je hem al hoort, gij hoort zijn geluid, is het omdat die geest iets in beweging brengt. De bladertjes van de bomen. Zie? Maar geest is per definitie de onzienlijke. En dus staat het dat gij nu ziet en hoort. Dat wil zeggen, de geest wordt als het ware gemanifesteerd in de tekenen die hier plaatsvonden. Daar diende het voor. Verder nergens voor. Het is ook niet zo dat het de bedoeling is dat wij, als we de geest ontvangen, dat we dan in tongen gaan praten of weet ik veel wat voor tekenen er nog meer zijn. Of ineens een vlammetje boven ons hoofd hebben. Dat is met kerstfeest, dat is niet met Pinksterfeest. Dus laat me zitten, dat is niet zo. Dit moet voldoende zijn, deze vastgelegde tekenen. God heeft gedaan wat hij beloofd heeft. Hij heeft zijn geest uitgestort. Dat wil zeggen, die is beschikbaar voor de ieder die gelooft. Maar let op het woordje nu. Dat gij nu ziet en hoort. En voor degenen die al jaren meelopen, zolang als ik zal ik wel zeggen, die weten ook wat ik zeg als ik het woordje nu tegenkom in de Bijbel. Kan niet schelen in welke tekst. Ik zeg altijd, nu betekent na. Vandaar dat wij twijfels hebben over de juiste uitspraak van het woordje nu. Sommigen prefereren nou. Wat nu? Wat nou? Want dat is het woord na. Want nu is het echte woord voor wat wij in ons Nederlands inmiddels aanduiden als inmiddels. Nu betekent na alles wat vooraf ging. Het is niet maar heden, niet maar nu in de zin van dit tijdstip. Het is dit tijdstip na alles wat vooraf ging. Dat betekent het altijd. En ik zeg dat ook altijd en daarom zeg ik het nu met nog grotere nadruk, want hier is het heel essentieel. Het betekent, hij heeft dit uitgestort wat gij nu inmiddels na 50 dagen ziet en hoort. Want het is al eerder gebeurd, maar het is nu dat je het ziet en hoort. Er staat niet dat hij nu heeft uitgestort. Integendeel, hij heeft het uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Kortom, er gingen 50 dagen aan vooraf, van Pasen tot Pinksteren, waarin alles stil was. Ze moesten in Jeruzalem blijven en wachten op deze manifestatie van de geest. En waarom dat moest? Ja, dat is vanwege de dubbele vervulling van al die oudtestamentische profetieën. Er zou nog iemand hebben kunnen, maar ik weet niet of u begrijpt wat ik nu ga zeggen. Daarom bewaar ik dat helemaal voor het laatst. Maar er zou iemand kunnen zeggen, nou, dit kan nog niet de uitstorting van de geest zijn en de prediking van het evangelie en de oprichting van het koninkrijk hier op aarde. Want volgens de oud-testamentische profetieën, die wij kennelijk dan wel erg nauwgezet bestudeerd hebben, moet er eerst nog een periode komen waarin de Heer zwijgt, waarin de Heer zijn aangezicht verbergt. En pas daarna zou hij... Pas daarna gaat Joël 2 in vervulling. Dat wil zeggen, pas dan zal Jeruzalem verwoest worden en zal het ontkoming zijn te Jeruzalem bij de overgeblevenen die de Heer zal roepen, enzovoorts. Blaast hem uit de Sion. Dat is Joël. En het is niet zo dom wat ik nu zeg, want de andere kant is dat er tot vandaag mensen zijn die zeggen, Petrus wist niet waar hij het over had. Want Joël 2 is niet vervuld geworden in die dagen. Dat komt pas in de wederkomst van Christus. En dan moet ik weer zeggen, ja, het is begonnen vervuld te worden in die dagen. Het wordt voltooid in de wederkomst van Christus. Maar als iemand zou zeggen op grond van het Oude Testament, als de Messias komt, komt er eerst een tijd van zwijgen, waarin hij zijn aangezicht zal verbergen en een ander werk zal doen, of althans zich niet zal openbaren voor de wereld. Of iemand zou zeggen, ja, dat is na 69 weken, maar het zal nog een poos duren voordat de 70ste week zou aanbreken met de vervulling van het een en ander over Juda, Judea, of Jeruzalem, Judea, Samaria enzovoort. Dan is hier een antwoord. Dan kun je hier zeggen vanaf Handelingen 2, die periode is geweest. Dat was 50 dagen van stilzwijgen. En waarom het dan weer 50 was? Ja, sorry, ik kan niet alles in één keer. Maar dit. Zo werken die dingen. En daarom waren de dingen zoals ze zijn. Daarom ging het zoals het hier ging. Enzovoorts. En daarom zei hij, nee, nog even niet. Is de tijd niet even wachten. Want ook dit is symboliek. Heb je dat nog? En daarna, nou, dan heb je Pinkster gehad. Er zou altijd nog iemand gezegd kunnen hebben: nee, dit kan nog niet zo zeggen. Dit kan de Messias nog niet zijn. Niet de komst van een koninkrijk of wat dan ook. Want eerst moet er nog een tijd komen waarin de Heer door lieden van belachelijke lippen en in andere talen tot Israël, dan wel tot het Joodse volk, zal spreken. En ook dan zouden ze niet geloven. Want dat staat in Jesaja 28. Nou, staat dat, dat weet u toch, Jesaja 28? Daar staat, ik zal door lieden van belachelijke lippen en van andere taal tot dit volk spreken. Maar ze hebben liever de wet. Ze hebben liever gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig en daar een weinig. Dat wordt daar zelfs nog een keer herhaald. Ik durf het niet eens te doen, maar het staat er nog een keer. En dan staat erop dat ze achterover vallen en verbroken worden, enzovoorts. Iemand zou altijd nog kunnen zeggen, die periode is nog niet geweest. Dat door lieden van belachelijke lippen tot de volk gesproken wordt. En daarom gebeurde dat op de Pinksterdag alsnog, als een van de tekenen. Daar werd door andere talen tot Israël gesproken. Uitdrukkelijk. En de Bijbel zelf zegt dat het vervulling is van deze profetie uit Jesaja. Het is in ieder geval wat Paulus later erover schrijft aan de Corinthiërs. Het is de enige plek na Handelingen waarin nog over spreken in tongen gesproken wordt, overigens. Maar Paulus zegt, het is de vervulling van Jesaja 28. Maar u en ik worden geacht te weten dat de profetie van Jesaja 28 in hogere en veel belangrijkere instantie van toepassing op onze dagen, al van bijna 2000 jaar, waarin het evangelie gepredikt wordt aan de Joden die tot vandaag vasthouden aan gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Ze zijn er beroemd om. Om een nauwkeurige, gedetailleerde wetgeving waaraan ze geacht worden zich te houden. Ze hebben liever de wet dan de vrijheid van het nieuwe verbond der genade. Ik heb het over Jodendom in de zin van de religie uiteraard. Hè? Dat is in onze dagen, waarbij het evangelie door heidenen, dat wil zeggen door niet-Joden, in het Gronings gepredikt wordt. Dat is de categorie belachelijke lippen. Gepredikt wordt aan de Joden. Oké, in het Nederlands. In het Engels dan, voor mijn part. Ik ga er liever niet nauwkeuriger op in, want ik zeg die dingen niet zomaar. Er steekt van alles achter. Maar het gebeurt. En de Bijbel zei dat het zo. Daarom is het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven. Is er ook een Groningse versie? Jazeker. Ik heb een Groningse vertaling van de, zeker wel, van de Bijbel. De Bijbel, zeker wel. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, het zijn tekenen en niet voor niks. Die zijn bloedserieus. Maar achter die tekenen ligt verborgen het tegenwoordige werk van Christus, waarin hij zwijgt voor de wereld als zodanig, maar tegelijkertijd waarin wel degelijk het evangelie gepredikt wordt, in andere talen dan het Hebreeuws uiteraard, aan de Joden. Zo is dat. Zie? Het is symboliek. Nog afgezien van dat het een en ander natuurlijk ook samenhangt met de gezette hoogtijden des Heren uit Leviticus 23. De dateringen daarvan. Waarbij inderdaad het Pinksterfeest, het Wekenfeest eventueel, want zo noemen de Joden dat, gerelateerd is aan de eerstelingen garf gedurende de week van Pasen. Daar zit precies 50 dagen tussen. Daarom heet het ook Pinksterfeest. De 50 dagen. Maar het is de verbinding tussen enerzijds Christus, de eerstelingengarf, en de gemeente, de eerstelingenbroden. Gerelateerd aan een periode die daartussenin zit, enzovoorts. Maar goed, dat is de symboliek die hierachter steekt. Maar vergis u niet, de verjaardag van de gemeente, van de kerk, is niet de Pinksterdag, is de Paasdag. De Pinksterdag van Handelingen 2 was de dag van waaraf officieel het evangelie gepredikt wordt aan de volkeren der aarde. Beginnende bij Jeruzalem. Dat klopt. Het is de eerste manifestatie daarvan. Maar de gemeente zelf berust niet op de uitstorting van de geest op de Pinksterdag, maar berust op de uitstorting van de geest op de eerste paasdag. Heb je dat nog? En de uitwerking ervan volgt dan later. En wat betreft de komst van de Messias heb je net zo'n verhaal. Hij is verschenen, hij is opgestaan uit de dood, heeft zich kenbaar gemaakt en dat is het dan. Maar de uitwerking daarvan wacht op de toekomst. Op de wederkomst noemen wij dat van Christus. En dat is het verhaal. Dat is de herhaling van bepaalde structuren in de Bijbel die je dan toch in de loop der tijd zo'n beetje zou moeten leren kennen. Zie? Maar helemaal de bottomline van vandaag is gewoon: de Heilige Geest is niemand anders dan Christus. En terwijl ik het zeg, ja sorry, maar schiet mij dat lied te binnen, dus ik heb het van de week nog geoefend. Er staat in D, maar het begint op een A-akkoord, broeder. Ja, op een A7. Dat moet, dat is veel beter. Niemand anders dan Jezus, niemand anders dan Hij kan mij verlossen van zonde vrij, enzovoort. Precies. Maar de Heere is de Geest. En de Geest is de Geest van Christus. En de Heere Jezus, de Heilige Geest, is God. Het is maar één God. Die zich kenbaar maakt eerst in zijn kracht. Precies de volgorde van Genesis. In het begin schiep God Elohim de hemel en aarde. En de Geest van God zweeft over de wateren. En pas in hoofdstuk 2 worden wij geconfronteerd met de Heere God. Dan heet hij Jehovah en krijgt hij een menselijke, min of meer menselijke gedaante, om zo te zeggen. Zie, dan wordt de abstracte God, de onkenbare God, wordt ineens kenbaar en krijgt een naam. En kan aangeroepen worden, enzovoorts. En die naam die aangeroepen zal worden, is de naam Jehovah. Maar achter die naam vinden wij Jezus van Nazareth. De Zoon van God, Zoon des mensen, Zoon van Abraham, Zoon van David. Die ene. En buiten hem is er geen. En we zullen hem danken. Wij willen u danken, Hemelse Vader, dat wij u leren kennen uit uw woord. Dat woord dat door uw geest geacht wordt voortgebracht te zijn. Die geest, uw geest, die werkte in de profeten. En die door die geest gedreven dat woord dan wel die woorden hebben opgeschreven. En we danken u dat wij door die woorden kennis maken met onze Heiland. Die kwam in gelijkheid des zondige vlees, zegt uw woord. Die kwam om onze zonden te dragen, die der wereld weg te dragen aan het hout. Maar we danken u ook dat we hem kennen als de Heere Jezus Christus, de opgewekte, degene die gezeten is aan uw rechterhand en die het beeld Gods is, in wie heel de volheid der Godheid lichamelijk woont, maar die wij kennen als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker. Als onze hoge priester, als degene die ons onderwijst in de weg die ook wij zouden gaan en die met ons is, die voor ons bidt en die gezeten is aan uw rechterhand op wie wij zouden zien als onze overste leidsman en volleinde des geloofs. Wij danken u voor die rijkdom die we daarin gevonden hebben. Niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van uw genade. Want de zaligheid is uw genadegift. Het eeuwige leven. De Heilige Geest en alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Wij danken u dan dat we ook op deze kalenderdag bijeen mochten zijn om ons hierop te verdiepen. Om ons bezig te houden, niet met de gang van zaken in de wereld die ons alleen maar afleidt van u, maar integendeel, om onze oren, onze harten open te stellen voor u, opdat wij u zouden kennen, Christus zouden kennen, de kracht van zijn opstanding zouden leren kennen en zouden leven in die geest die ons in heel de waarheid zou leiden. En we danken u dat we voor dat doel bij elkaar mochten komen. En daarom, op grond van datzelfde woord, hebben we alle vrijmoedigheid om u te vragen: wilt u door uw geest uw woord in ons hart te planten, opdat het ook onze zielen zou zalig maken, opdat uw naam door uw kracht in ons zou verheerlijkt worden. Amen.